In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 100, vers 1, 3 en 4. Psalm 100, vers 1, 3 en 4. Zingen wij na de geloofsbelijdenis van Psalm 75, het eerste vers. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 20ste hoofdstuk, de verzen 11 tot 18. Johannes 20, de verzen 11 tot 18. We lezen nu het woord Gods aldus. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouwen, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouwen, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat wij ook deze tweede feestdag samengeroepen zijn, dat wij mogen komen in uw bedehuis en dat gij ook hier naar uw belofte tegenwoordig zijt in uw Zoon. Heren, wij bidden u, wil ons indachtig maken die nabijheid die gij ons in uw grote genade wilt schenken. O Heren, wil daarmee ons samen zijn verheffen tot u en wil ons zo vertroosten en versterken door de eenzaamheid die wij ook, als wij onder elkaar zijn, bezitten, door die eenzaamheid te doorbreken. Heer onze God, wil uw woord voor ons openen. Geef dat wij iets mogen herkennen van de kracht der opstanding, dat we iets mogen schouwen van het licht dat uit het geopende graf over de wereld straalt. Heer onze God, wij bidden u, wilt u ons alle daarbij betrekken en ons zo doen leven dat we niet meer wanhopig zijn, maar dat wij herkennen dat wij ook in deze wereld het eeuwig leven verkregen hebben. Heere, geef dat wij het tijdelijke waar gij ons in geplaatst hebt, de dingen van de wereld, dat we die zo mogen zien, zo mogen beleven, zo mee mogen omgaan, ook met de mensen en alle schepselen, uitgaande van die vernieuwing die wij hebben ontvangen in het nieuwe mens zijn. Wij vragen u dat in de naam van hem die opgestaan is uit de doden. Heer onze God, ontferm u over ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. En laat ons nu met elkaar zingen. Gezang 64 in zijn geheel. Het tekstwoord voor hedenmorgen is het 17e vers van Johannes 20. Johannes 20, het 17e vers. We lezen nu het woord Gods aldus. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broederen en zeg hun: ik vare op tot mijn Vader en uw Vader en mijn God en uw God. Tot zover. Gemeente des Heren, we zijn op deze tweede paasdag samengekomen om nader bezig te zijn, ingewijd te worden in het geheimenis van de opstanding. En het verhaal dat hier voor ons ligt geeft wel een heel bijzondere en diepe inwijding. Het gaat namelijk om de ontmoeting, de eerste ontmoeting die een mens heeft met de opgestane. En wie is die mens die dat voorrecht, die deze bijzondere uitverkiezing heeft gekregen? Het is een vrouw. Het is Maria Magdalena. En er is in de openbaring Gods nooit iets toevalligs. Men zegt wel eens, en daar vergist men zich altijd in, het had ook wel een ander kunnen zijn. Nee, dat is misvatting. Dat is kortzichtigheid, dat is beperking, dat is gelijkmaking. Dat is uiteindelijk het niets en de dood dat zuigt. Het had niet een ander kunnen zijn. Van eeuwigheid is het beschikt, vanaf de grondlegging der wereld, dat het deze vrouw zou zijn, Maria Magdalena. Wie is zij? De Heilige Schrift zegt enkele dingen over haar. Staat dat ze bezeten is geweest. Een bezetene. 7 duivelen hebben haar in bezit genomen. En het getal 7, dat drukt een volheid uit. Betekent ontzaglijk veel. Betekent de kracht van de duivel, boze machten, op zijn ergst. En er staat vervolgens in de Heilige Schrift dat Jezus haar bevrijd heeft van die bezetenheid van die 7 duivelen. Er staat ook dat ze Jezus overal gevolgd is. Er waren de 12 discipelen, maar er waren ook enkele vrouwen die altijd met Jezus meegingen. En een van hen was Maria Magdalena. Wij vinden ook in het evangelie naar Johannes dat zij tot de weinige behoort die Jezus tot het uiterste trouw is gebleven, namelijk tot aan de voet van het kruis. Terwijl alle discipelen gevlucht waren, staat zij met Johannes, de enige uit de discipelkring die bij het kruis staat, met de moeder van Jezus, Maria, en met een na-familielid van Jezus, de andere Maria, Daar staat Johannes met de drie Maria's bij het kruis. Zij is één van die Maria's. En Jezus is gestorven. En dan is Maria Magdalena degene die dadelijk, als zij iets nog kan doen, tot de nagedachtenis van de gestorven Jezus, dadelijk na de Sabbat, als zij mag handelen, is ze gegaan naar het graf. En ze wil doen wat ze doen kan. Ze vindt dat de steen is weggewenteld. En ze gaat, om haar wanhoop daarmee uit te drukken, naar de discipelen. Het zijn de mannen die moeten handelen. Het is merkwaardig dat de vrouw het weer het eerst ziet wat er gebeurd is. De steen van het graf gewenteld. De mannen gaan naar het graf, Petrus en Johannes. En er wordt ons beschreven wat ze in het graf gezien hebben. Johannes zag en geloofde. Petrus heeft eerst beschouwd, heeft de doeken gezien. Maar ze zijn naar huis gegaan. En hebben zich, ondanks hun eigen geestelijke rijkdom, niet bekommerd om Maria Magdalena. Ze hebben gezien, Johannes heeft gezien en geloofd, maar Maria Magdalena blijft bij het graf. En het merkwaardig is dat Maria Magdalena meer als eerste mag zien dan de andere. Maria zit bij het graf. En dan ziet ze daar plotseling twee engelen. Wat is er met Maria Magdalena gebeurd? Ze is niet eens verbaasd dat er engelen zijn. We lezen in de schrift dat mensen, als ze iets zien van de andere wereld, dat ze dan huiveren en dat ze beangst zijn. Maria Magdalena is niet beangst. Hoe komt dat? Gemeente, broeders en zusters, omdat Maria Magdalena met het sterven van Jezus alles verloren heeft. Ze kan zich alleen vastklampen met wat er nog in deze wereld aan herinnering over is. En het enige wat haar herinnering kan vasthouden en kan concentreren is de verering van de doden. Is het vastklampen aan datgene wat nog over is, wat onherroepelijk voorbij gaat. Maar ze wil het zo lang mogelijk vasthouden, want ze weet het zeker. Als ze het lichaam van Jezus mag verzorgen, als ze de herinnering mag bewaren, als ze die in heilige oneerbied bewaart en het ook uit en dat lichaam verzorgt met alles waarmee ze het kan verzorgen, dan zal er een kracht zijn die de opkomende donkere machten zal terughouden. Want ze is verlost door Jezus. En nu is Jezus weg. En eens is er een tijd geweest dat ze in vrijheid met Jezus rond kon gaan. Maar ze heeft die donkere wereld niet ingedurfd. Ze heeft gedacht, als ze enkele stappen van Jezus af zou gaan, dat de boze machten weer zouden terugkomen. En ze heeft zich steeds bij Jezus opgehouden en nu is hij gestorven en nu kan ze niet anders dan zich vasthouden aan dat wat over is en de uiterste verzorging geven van het lijk. Ze heeft de Sabbat bijna niet kunnen afwachten, maar bij het eerste Morgenrood is ze gegaan, als de Sabbat voorbij is, dan gaat ze om te doen wat ze moet doen, om het lichaam te verzorgen. En dan de verschrikkelijke ontdekking dat het lichaam van Jezus er niet is. En dat er engelen zitten, dat er iets uit andere wereld is. Ach, dat doet haar eigenlijk niet zoveel. Ze heeft zoveel van een bovennatuurlijke wereld gezien. De demonen hebben zich aan haar eerst voorgedaan als schitterende wezens. En ze is erin meegesleept. En ze is in het verschrikkelijk verderf terechtgekomen. Het gaat haar niet om wezens uit een hogere wereld. Het gaat er om een redding. Het gaat er om Jezus zelf. Die is de enige waar ze alles op gezet heeft. En nu, gemeente, als wij de feiten hebben weergegeven van wat de Heilige Schrift ons zegt, alvorens verder te gaan met het verhaal, moeten wij Maria Magdalena op een wijze begrijpen vanuit het geheel van de Heilige Schrift. Ik heb u gezegd aan het begin van deze prediking dat het niet toevallig is dat Maria Magdalena de eerste is die de Heer Jezus heeft mogen zien. Wie is Maria Magdalena die het eerst de opgestane mag zien? Het is een onherhaalbaar persoon, een uniek mens, Maria Magdalena. Maar tegelijk met dat unieke mens zijn, is het toch vertegenwoordigster van de grote dingen die de Heilige Schrift ons verkondigt. Het menselijk leven is te herleiden tot enkele elementaire dingen. En die elementaire dingen die worden ons in de Heilige Schrift gezegd. Ik heb daar eerder in een prediking op gewezen. Aan de voet van het kruis staan mensen. Maar die mensen vertegenwoordigen ook beginselen. En ik noem daar Maria de moeder. Wat is moeder in de wereld? Ontzaglijk belangrijk. Het moederschap. Ik spreek er nu niet uitgebreid over, omdat het daar in deze predikatie niet in de eerste plaats om gaat. Er wordt ons gesproken van de familieband. Wat is familie? Bloedverwantschap, belangrijk. En er wordt gesproken van Johannes, die Jezus lief had. Dat is de geestverwantschap. Er is bloedverwantschap en er is geestverwantschap. En dan is er in Maria Magdalena nog het heel bijzondere van het vrouwelijke. Het vrouwelijke is ook al vertegenwoordigd in Maria, in het moederschap. Maar het vrouwelijke gaat niet op in het moederschap. Het is meer. En het is verkeerd als we denken dat het vrouwelijke alleen maar het moederlijke zou zijn. Dat is een vergissing wat uitgesloten wordt hier. Maar de Heilige Schrift ons met nadruk op wijst. Er is een onderscheid van de Maria's. Maria de moeder en Maria Magdalena de vrouw. Wat heeft dat te betekenen, gemeente? God heeft de mens geschapen in het paradijs, man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk staat er eigenlijk. En er wordt ons in het Genesis verhaal wordt ons verteld van de schepping van de vrouw. Die is genomen uit de man. Dat wil zeggen, er is een eenheid van man en vrouw. Een sterke eenheid. Adam heeft zich alleen gevoeld. De man in het paradijs. Hoewel hij omging met God, heeft hij zich toch alleen gevoeld. Waarom? Hij zocht een hulpe tegenover hem. En wat is nou een hulp? Dat is niet zomaar een knecht, een ondergeschikte. Maar het woord hulp dat hier staat, dat betekent een volstrekte gelijkwaardigheid, niet gelijkheid. Gelijkheid is dodelijk, maar gelijkwaardigheid, dat handhaaft het verschil, het onderscheid, dat juist zo belangrijk is. En nu zien we wat de paradijselijke toestand is. Wij zien namelijk, en daar heb ik al eerder op gewezen, maar is kort in een prediking, want men leest gewoonlijk zo over de belangrijkste teksten van de Heilige Schrift heen, omdat men ze te voorbarig leerstellig behandelt. En je moet teksten niet in eerste plaats leerstellig behandelen, want dan zie je er alleen je eigen geloof maar in. Maar je moet ze ook historisch behandelen. Je moet vragen, wat betekenden ze toen ze geschreven werden? Dat is zo belangrijk. En nu staat hier dan in verband met het vrouwelijke. En er wordt tegenwoordig zoveel gesproken over die verhouding van man-vrouw. En men heeft het over feminisme en de leiding van de vrouw of de man enzovoort. Maar men luistert niet naar de Heilige Schrift. En dat komt niet omdat de mensen vaak zo onwillig zijn, maar omdat de Heilige Schrift zo bedekt blijft. En men eigenlijk zo weinig uitleg van de Heilige Schrift hoort. En daar gaat het uiteindelijk om. De mensen geven meestal alleen maar weer dat deel wat zij ervan geloven. Maar er staat veel meer in de Heilige Schrift dan wij op het eerste gezicht ervan geloven. En daar moet je er steeds in graven. En nu staat er eigenlijk in die paradijstoestand, dat is heel eigenaardig, dat de vrouw de leiding had voor een belangrijk deel in die paradijselijke wereld. Ja, niet op een manhaftige wijze, maar op een typisch vrouwelijke wijze. Er staat namelijk die geheimzinnige tekst, die altijd verkeerd bijna wordt uitgelegd, staat die geheimzinnige tekst daarom, in verband met de schepping van de vrouw, daarom, omdat ze één vlees zijn, zal de man, en dat wordt dus gezegd naar aanleiding van een toestand van het paradijs, als de mens in het paradijs was gebleven, zo moet u het opvatten, hier wordt iets gezegd, als de mens in het paradijs zou zijn gebleven, dan staat er dat de man zijn vader en moeder moet verlaten en zijn vrouw moet aankleven, moet aanhangen. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat de man het huis van de ouders moet verlaten om in het tehuis van de vrouw terecht te komen, waar dus vrouw de sfeer schept. Nu, wat betekent dat? Wat betekent die sfeer scheppen? Sfeer, moeders en zusters, sfeer waar men van spreekt en wat men nooit kent. Maar weet u wat eigenlijk sfeer is? Sfeer, een goede sfeer, hangt af van een verbinding met de goddelijke wereld. Hoe meer verbinding met de goddelijke wereld, des te meer sfeer is er. Nu, dat moest de vrouw geven. De vrouw was als hulp gegeven in het paradijs, als de priesteres, om de verbinding met de goddelijke wereld open te houden. En hoe ziet u daar wat er gebeurd is in die paradijselijke wereld? De vrouw die die sfeer met die goddelijke wereld open moest houden, heeft juist daarin gefaald. En daar ligt nu de grond van de zondeval. Want die vrouw heeft verbinding met andere wezens gezocht. die ook wel bovennatuurlijk waren, om het zo maar uit te drukken. Ze is een gesprek begonnen met de slang, met dat demonische wezen. En ze heeft het onderscheid van wat in die andere wereld leeft niet voldoende gehad. En als God straks Adam verwijt, veroordeelt, dan zegt hij, ja, ik ben de vrouw gevolgd die gij mij gegeven hebt. Die was toch immers degene die verbonden was, innig verbonden en de sfeer moest scheppen. Vader en moeder moeten verlaten worden in het huis van de vrouw. Maar de vrouw heeft dat niet opengehouden. En dan komt die vreselijke zondeval. En dan ziet u ook wat er gezegd wordt bij die vloek over de vrouw. Tot de man zal uw begeerte zijn. De vrouw is de koers kwijt. Ze heeft in haar taak om de goddelijke wereld open te houden, heeft ze gefaald. En daar is al die ellende mee gekomen. En nu moet ze haar begeerte op de man zien. Dat is niet de zinnelijke begeerte wat men er dikwijls uithaalt. Dat is uw begeerte. U moet nu niet meer, nu geeft, nu is het niet meer zo dat men naar het vrouwelijke gaat. Maar is het de mannelijke leiding, het patriarchale. Men heeft het matriarchaat bij sommige volkeren. Bij de vrouw, de grootste betekenis heeft hem met het patriarchaat, waar de man het heeft. En nu zie je die verandering die er plaatsvindt. Nu moet voortaan de man in die gevallen wereld, en let u wel op, in de gevallen wereld geeft de man de leiding. En die moet vragen waar die naartoe moet. En die moet het leiden naar het koninkrijk Gods, door Gods genade. Maar, en dan wordt hier duidelijk in de Heilige Schrift gezegd, de leiding van de man is alleen een kwestie van de ballingschap, van de ellendige toestand na de zondeval. En u ziet u allemaal, er is een behoefte aan die vrouwelijke leiding, en men wil vooruitlopen, en men ziet niet meer dat men nog midden in deze donkere wereld is. Hier zijn zoveel problemen eigenlijk mee behandeld, die we steeds in de Heilige Schrift terugvinden. En nu heb ik u gezegd, wat heeft dat er nou alles mee te maken? Nu heb ik u gezegd dat Maria Magdalena het hoogste type, de openbaring is van het vrouwelijke in deze wereld. En we zien precies wat er gebeurd is. Zij heeft willen vasthouden. En het is ontroerend. Dat betekent haar hele wezen. Want het is een ontzaglijke, indrukwekkende, ontroerende vrouw geweest. Ze heeft geweigerd. En wat is het ontzaglijk aangrijpend en sympathiek. Ze heeft geweigerd om de ellende van deze wereld te aanvaarden. Ze heeft het paradijs nooit kunnen vergeten. Ze heeft haar taak, haar oorspronkelijke paradijselijke taak, heeft ze ondanks de onmogelijkheid om die uit te voeren, heeft ze willen vasthouden en weer bezig willen zijn met die andere wereld. En ze heeft die leiding van die mannen, heeft ze gezien. Die mannen die altijd zich voordeden als de leiders die naar het beloofde land leiden, maar die altijd weer misbruik maakten en altijd weer van hun gezag gebruikte ten eigen behoeve, in plaats van dat ze wisten dat ze slechts ridders, begeleiders waren om naar het heil te brengen. Het ridderlijke element ontbrak zoveel bij de mannen. Ridderlijkheid werd veranderd in uitbuiterij. En dat was het ontzettende, de teleurstelling. vrouw zoekt na de zondeval. Als ze luistert naar het gebod Gods, zoekt ze de beschermer, zoekt ze de ridder, zoekt ze degene die, zoals Jozef het heiligdom met Maria en het kind bewaard heeft, zoekt ze en niet de potentaat, degene die alleen maar zijn wil ondert en die de vrouw wil uitbuiten of anderen. Nee, ridderlijkheid is heel wat anders dan wat men dikwijls onder leiding ziet die mannen willen geven. Maria Magdalena is erin teleurgesteld. Ze heeft het verwacht. En ze is bezig geweest, omdat de mannen haar teleurgesteld hebben, dat het niet waren degene die ze moesten zijn om te voeren naar de eeuwigheid, naar het beloofde land, door de woestijn van dit leven heen. En daarom is ze teruggevallen in de laatste resten die er van het paradijs over waren. Ze heeft die goddelijke wereld, heeft ze willen zoeken. En toen, wat is er gebeurd? Hetzelfde wat er bij Eva gebeurde. Ze is met een andere wereld terechtgekomen. Maar broeders en zusters, weet het. Als je je bezighoudt met een andere wereld die aan gene zijde ligt. Het is zo ontzaglijk gevaarlijk. Maria Magdalena heeft het gedaan en wat doet zich dan voor? Prachtige verschijningen. Oh, er kunnen dingen uit die wereld komen. Pijloos diep is die wereld. Heerlijk, schitterend. Maar als je geen onderscheid hebt, word je meegenomen, steeds verder meegenomen. En zo is het ook bij haar gebeurd. Er zat niemand die haar kon terughouden. Er zat niet een man die naast haar stond, die haar vast kon houden, die haar kon leiden. Want de mannen die ze gezien had, hadden haar op een dwaalspoor gebracht. En toen werd ze gegrepen door die 7 duivelen. Er was de vreselijke toestand. Ze leefde wel in een andere wereld. En een vrouwelijk wezen gebruikte ze als in het paradijs. Maar ze ving de demonen op en was in beslag genomen daardoor. Toen is het gebeurd. Dat ogenblik heeft ze Jezus ontmoet. En Jezus heeft haar naam genoemd. Heeft gezegd: Maria. Toen hij, die waarachtig God, maar ook waarachtig mens was, zo dicht bij haar gekomen was, dat hij sprak, de boze geest uitdreef. Toen heeft ze het gezien, dat God tot haar gezonden had. Dat wat ze altijd had willen ontlopen. De man in zijn volmaaktheid, in zijn hoogheid van leiding, zonder enig eigenbelang, is Jezus haar tegemoet gekomen, heeft haar bevrijd. Toen heeft ze in haar leven de leiding gevonden, degene die haar leidde, en ze heeft zich aan niets meer kunnen denken. Ze heeft dat van dat paradijselijke zoeken van de hemel, heeft ze verlaten. Ze heeft sterker dan ooit gevoeld, in de hoogste betekenis van het woord, tot de man zal u begeerte zijn. Ja, maar dan ook in een volmaaktheid, in zonder enige besmetting. Volmaakt, deze volmaakte mens, de zoon des mensen, die ook de zoon van God was, heeft ze gevolgd. En zo heeft ze kunnen leven. En ze heeft geweten dat hij haar zou voeren. Terug naar het koninkrijk Gods. Naar het paradijs. Waarin zij weer zelf in de openheid mocht zijn. Van God en altijd met hem mocht zijn. Gemeente, en daarin heeft ze geleefd. En nu is het van haar weggenomen. Nu heeft ze niet meer die leiding in haar leven. En wat er van over is, dat wil ze vasthouden. En dat is het verschrikkelijke. Ze is in die wereld terechtgekomen. Ja, in welke wereld? Laten we het verhaal nu volgen. Ze ziet de engelen. En ze herkent de engelen niet eens als bovennatuurlijke wezens. Daar gaat ze altijd mee om. En ze heeft maar één vraag. De hele wereld met alle verschijnselen en met alle bovennatuurlijke verschijnselen interesseert haar niet. Het graf is leeg. En ze zegt, waar is Jezus? Dat wil ze alleen weten. De engelen vragen, wie zoekt gij? En dan wil ze weten, en dan komen er steeds die werkwoorden voor. Ze hebben mijn Heer weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. O broeders en zusters, dat is het enige wat overblijft. Als de dood gaat intreden, als de levende gemeenschap van de ontmoeting gaat verdwijnen, dan komt er dat handelen, dat wegnemen, dat neerleggen. Dan komt er dat lijdelijke in dat lijk dat niets meer doet, waarmee gehandeld kan worden. Jezus handelt niet meer, maar er wordt met hem gehandeld. Dat is die andere verhouding van dat hebben, dat pakken, dat nemen. O, dat is er altijd als de ware ontmoeting gaat ontbreken. Als het ware samen zijn, als het wonder van het zijn gaat verdwijnen. Als de liefde niet sterk genoeg meer is. Dan vallen de mensen terug op het bezit en grijpen ze elkaar aan. En is het een zollen en dragen met elkaar. Dat gebeurt hier. Het is het enige wat overgebleven is. Waar hebt ge hem gelegd? Waar hebben ze hem gelegd? En dan zegt ze, en ik zal hem nemen. En dan weer even verder, dan gaat het gebeuren. Ze is er zo in haar wereld bevangen van het bezit, van het lijk, dat het laatste is wat ze wil vasthouden, dat Jezus komt. En ze ziet Jezus, maar ze weet niet dat hij het is. Zien, ach broeders en zusters, een van de grootste geheimenissen is zien. Wat is eigenlijk zien? Hier staat een woord dat samenhangt met het woord theater. Als je in een theater iets ziet, dan herken je wel wat. Maar het is een spel. Je bent er niet met je hele wezen bij betrokken. Zo is hier een zien, ze ziet Jezus, maar ze herkent hem niet. Omdat ze Jezus zoekt als een dode en verwacht een dode te zijn die ze kan dragen, die anderen hebben weggenomen en die zij weer kan terugdragen. O gemeente, daarom, omdat ze blijft bij haar eigen beschouwingen, bij haar eigen waarschijnlijkheden. O broeders en zusters, wat gaan mensen aan veel dingen voorbij, omdat ze alles vatten in hun eigen voorstellingen en in hun eigen verwachtingen en niet weten dat God altijd dingen doet die boven onze voorstellingen en boven onze verwachtingen uitgaan. En dan komt het ogenblik als ze dan tot Jezus zegt die ze aanziet voor de hovenier, denkt u zich in. De opgestane ziet ze aan voor de hovenier die het wel gedaan zal hebben, die het lichaam wel zal weggenomen hebben. Heer, indien ge hem weggenomen hebt, zeg waar ge hem gelegd hebt en ik zal hem nemen. Het blijft allemaal in dat hopeloze nemen. In dat vast willen houden en niet in die stralende, heerlijke ontmoeting die er in het leven en in de liefde is. Dan gebeurt het dat Jezus weer diezelfde wijze, diezelfde toon, met diezelfde stem zegt, Mirjam, Maria. Reems is het gebeurd. Als antwoord, Rabboni, mijn meester, degene die mij leidt, tijd en eeuwigheid, die ik lief heb, die mij richt tot God, Rabboni, mijn meester. En dan is het dan te verbazen dat de vrouw die dat lijk heeft willen vasthouden, omdat ze de demonen zag opkomen, bang is dat het zal verdwijnen. Ze strekt haar handen uit en ze wil hem vastgrijpen en niet meer loslaten, is het te begrijpen. En dan zegt Jezus dat wonderlijke woord, dat zo pijnloos diep is, waar we nooit over uitgedacht kunnen komen. Rabboni, heeft ze gezegd, mijn meester, en ze wil hem vastgrijpen. Jezus zegt, raak mij niet aan. Hij heeft er allerlei dingen over gezegd, van houd me niet vast. Maar je kunt er echt niet omheen. Staat toch eigenlijk, en het is toch de duidelijkste betekenis. Je kunt soms jaren om zo'n woord worstelen, om er steeds meer van te zien. Raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Wat heeft het nu toch te betekenen? Raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Blijkbaar is het zo dat Jezus bezig is met een verheffing van wat grijpbaar is, van wat bezit kan zijn, van waar men zich aan vast kan klampen, naar de hoogste verheerlijking in de hemel, waar men niet meer bang hoeft te zijn dat het ontsnapt, waarin men niet gierig behoeft vast te grijpen en vast te houden, of wanhopig, maar waarin Jezus is en er een eeuwige, heerlijke, onverbrekelijke verbinding zal zijn. Nee, Maria grijpt vast het oude. Maria wil de verhouding van vastgrijpen. En ze ziet niet dat dat wat ze vastgrijpt veel, veel heerlijker wordt. Jezus staat hier nog te dicht bij haar in haar aardse toestand. En er moet een geweldig keerpunt zijn. Het moet zo zijn dat ze weer teruggevoerd wordt door de ongerepte paradijselijke toestand, waarin de begeerte niet meer zal zijn naar de man als leider, maar waarin zij God en zijn eeuwige zoon altijd zal niet bezitten, maar ze zal in een eeuwige liefde met hem verbonden zijn, die niet meer grijpt en die niet meer een mannelijk leiderschap naar de wereld is, in een duister land waar wegen zijn die kunnen, waar men op kan verdwalen, of waar stenen zijn waar men over kan struikelen. Ze moet de begeerte die op de man gericht is veranderen in die eeuwige band van de liefde die de vrouw oorspronkelijk in het paradijs heeft gehad. En daarom zegt Jezus, raak me niet aan, niet meer, De begeerte van de vrouw die de leiding in deze donkere wereld van de man nodig heeft. Maar het is anders. Ze ziet de opgestane. En die hoeft ze niet meer te begeren. Want die is eeuwig met haar. En die heeft zich in al zijn heerlijkheid aan haar getoond. En nu verandert het. Dan hoeft ze niet meer in de geestelijke wereld althans de leiding van een man te aanvaarden. Ze is nu de eerste vrouw die teruggevoerd is tot haar paradijselijke staat om de goddelijke wereld te bemiddelen. Dat draagt Jezus haar op. Maria Magdalena bemiddelt de goddelijke wereld, mag getuige zijn, de eerste getuige van de volstrekte doorbraak van het koninkrijk Gods in de opgestaan. En daarom krijgt zij, juist als herstelde, paradijselijke vrouw, weer de opdracht om naar de mannen te gaan en te zeggen, de boodschap, ik heb de Heere gezien en hij heeft gezegd, ik vaar heen tot mijn vader en uw vader, tot mijn God, tot mijn God en uw God. Dat moet Maria gaan zeggen. En dan heeft ze de paradijselijke opdracht gekregen. Ze gaat vanuit de opgestane, vanuit het koninkrijk Gods. Ze bemiddelt het koninkrijk Gods. En dan moet u even die heel fijne nuance in het verhaal zien. Want we zouden nu in een ogenblik tijds ook weer kunnen gaan dwalen. De wederkomst is er nog niet. Niet Maria Magdalena krijgt de opdracht om de wereld in te gaan en om het heil van de opstanding te brengen. Nee, ze gaat het overbrengen aan degene, de apostelen, de mannen die in deze gebroken wereld nog altijd moeten uitgaan om de dingen over te brengen. Maar de vrouw is in het koninkrijk Gods, is in de kerk, in de gemeente, is de vrouw hersteld als de bemiddelaarster met de paradijselijke wereld van het koninkrijk Gods. Maar de mannen hebben de opdracht om datgene wat de vrouw bemiddelt in die harde, zondige wereld door te geven. En nu krijg je precies hier in de opdracht van man en vrouw. Als de vrouwen de wereld in moeten gaan en overal het moeten brengen, dan hoeden ze niet meer het heiligdom waarin de poort is naar het koninkrijk Gods. Daar moeten die mannen steeds komen die het in de wereld moeten brengen. Maar er moeten priesteressen zijn. En de vrouw heeft het priesterlijke in de priesteres. Maria Magdalena is niet degene die de wereld intrekt, zoals Paulus en zoals Petrus gaat, en die harde, verschrikkelijke dingen moeten meemaken. Maar de vrouw is hoger geplaatst, en nu is het gevaarlijke dat dat onderscheid wat de schrift maakt, bij de vrouw zo ontzaglijk hoog ingesteld wordt, verward wordt. En men meent de vrouw te eren door haar op de plaats van de man te zetten. Wat een misvatting van mannelijke hoogheid is dat. De vrouw staat veel hoger in de herstelling, maar daarom moet ze niet op de plaats van de man gezet worden. Hier liggen allerlei dingen die in de gemeente uitgewerkt kunnen worden, waarover ik nu niet spreek. Kunt het allemaal zelf wel uitwerken. Waar het om gaat vanmorgen, deze tweede paasdag is dit, dat we de paasboodschap herkennen. Maria Magdalena heeft de opgestane Here gezien, die zo heerlijk was, dat hij kortom, en nu komt het, niet meer te vatten was. Raak me niet aan, maar je kunt aanraken, dat is nog beperkt. Maar het is zo heerlijk, dat je het niet meer kan aanraken. Dat je het alleen nog maar, dat je hem alleen nog maar kunt liefhebben. Maria Magdalena mocht hem niet meer aanraken. Dat was een liefdesuiting van Maria die te beperkt was. Ze mocht Jezus nog sterker lief hebben dan ooit. Zo sterk dat ze anderen van hem kon spreken. Voor altijd en eeuwig was ze met hem verbonden. Ze heeft doorgegeven dat ze de Heer gezien heeft. Dat wij hier zitten, dat we dit feest met elkaar mogen vieren, dat hebben wij naar de mens gesproken nog voor een groot deel te danken aan Maria Magdalena, die doorgegeven heeft als eerste: ik heb de Here gezien. En in navolging hebben de discipelen het ook mogen zien. Maar nog eens gezegd, het is niet toevallig, broeders en zusters, dat God als eerste verkoren heeft de vrouw Maria Magdalena, de vrouw bij uitnemendheid, om de opgestane te zien. Dat betekent dat in de gemeente het vrouwelijke, de vrouwen, een bijzondere verlichting kunnen krijgen. En dat de mannen die verlichting moeten herkennen. En op een nieuwe wijze als ridders moeten uittrekken om datgene wat de vrouw bemiddelt, zelf tot zich te nemen en anderen daarin te doen delen. Mogen ook wij zo iets verstaan van de opstanding die is geschied. Mogen de opgestane in ons leven ook hier en nu voor ons leven. Dan hoeven we hem niet meer aan te raken. Maar dan mogen wij hem met Maria Magdalena lief hebben. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.